Deze gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het boek Richteren, hoofdstuk 18, vers 1 tot 20.
In die dagen was er geen koning in Israël. En in dezelfde dagen zocht de stam der Manieten voor zich een erfenis om te wonen. Want hun was dat op die dag onder de stammen van Israël niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Zo zonden de kinderen van Dan uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden, mannen die strijdbaar waren, van Zora en van Estaal, om het land te verspieden en dat te doorzoeken. En zij zeiden tot hem, gaat, doorzoek het land. En zij kwamen aan het gebergte van Ephraim, dat aan het huis van Micha, en vernachten al daar. Zijnde bij het huis van Micha, zo kenden zij de stem van de jongeling, de Leviet. En zij weken daarheen en zeiden tot hem, wie heeft u hier gebracht en wat doet gij al hier en wat hebt gij hier? En hij zeide tot hem, zo en zo heeft Micha mij gedaan en hij heeft mij gehuurd en ik ben hem tot een priester. Toen zeide zij tot hem, vraag toch God dat wij mogen weten of onze weg op welke wij wandelen voorspoedig zal zijn. En de priester zeide tot hem, gaat in vrede, uw weg, welke gij zult heentrekken, is voor den Heere. Toen gingen die 5 mannen heen en kwamen te Laïs, en zij zagen het volk, het welk in derzelfde midden was, zijnde gelegen in zekerheid, naar de wijze der Sidoniërs, stil en zeker zijnde. En er was geen erfheer die iemand om enige zaak schande aandeed in dat land. Ook waren zij verre van de Sidoniërs en hadden niets te doen met enige mens. En zij kwamen tot hun broederen te Zora en te Estaal. En hun broeders zeiden tot hen, wat zegt gij lieden? En zij zeiden, maak u op en laat ons dat hen optrekken. Want wij hebben dat land bezien en ziet, het is zeer goed. Zoudt gij dan stil zijn? Wees niet lui om te trekken, dat gij heen en heen komt, om dat land in erfelijke bezitting te nemen. Als gij daarheen en komt, zo zult gij komen tot een zorgeloos volk, en dat land is wijd van ruimte. Want God heeft het in uw hand gegeven, een plaats alwaar geen gebrek is van enig ding dat op de aarde is. Toen reisden vandaar uit het geslacht der Danieten, van Zora en van Estaal, 600 man, aangegord met krijgswapenen. En zij togen op en legerden zich bij Kiriat Jearim in Juda. En daarom noemden zij deze plaats Machanedan, dat op deze dag, zie, het is achter Kiriat Jearim. En vandaar togen zij door naar het gebergte van Ephraim. En zij kwamen tot aan het huis van Micha. Toen antwoordden de 5 mannen die gegaan waren om het land van Laïs te verspieden en zeiden tot hun broederen, weet gij lieden ook dat in die huizen een efod is en terafim en een gesneden en een gegoten beeld? Zo weet nu wat u te doen zij. Toen weken zij daarheen en kwamen aan het huis van de jongeling de Leviet ten huize van Micha en zij vraagden hem naar vrede. En de 600 mannen, die van de kinderen van Dan waren, met een krijgswapenen aangegord, bleven staan aan de deur van de poort. Maar de 5 mannen die gegaan waren om het land te verspieden, gingen op, kwamen daar heen en in, en namen weg het gesneden beeld, en de efod, en de terafim, en het gegoten beeld. De priester nu bleef staan aan de deur van de poort, met de 600 mannen die met krijgswapenen aangegod waren. Als die nu ten huize van Micha waren ingegaan en het gesneden beeld, de efod en de terafim en het gegoten beeld weggenomen hadden, zo zeide de priester tot hen, wat doet gij lieden? En zij zeiden tot hem, zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons en wees ons tot een vader en tot een priester. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van een man, of dat gij een priester zijt voor een stam en een geslacht in Israël? Toen werd het hart van de priester vrolijk. En hij nam de efat en de terafim en het gesneden beeld. En hij kwam in het midden des volks.
Het woord van de Heer dat ik u vanmiddag mag bedienen, gemeente, vindt u evenals de laatste tijd regelmatig in het eerste Bijbelboek Genesis hoofdstuk 49. Waar we luisteren naar de stervende aartsvader Jacob die zijn zonen zegent. En vanmiddag is dan aan de beurt de zegen van Dan. U vindt dat in Genesis 49, de versen 16 en 17. Bedien u vanmiddag Gods woord uit Genesis 49, vers 16 en 17. Daar luidt dat woord, onze tekst voor vanmiddag, aldus. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg. Een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterovervallen. Gemeente des Heren, wanneer we vanmiddag beginnen met die zonen van Jacob, die we tot nu toe onder de aandacht hebben gehad, nog eens even de revue te laten passeren, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat vader Jacob van zijn jongens heel wat verdriet heeft gehad, trouwens. Van zijn dochter niet minder. Maar die jongens Ruben, die de vrouw van zijn vader genomen heeft, Simeon en Levi, de massamoordenaars van Sichem, Issachar, getypeerd door zijn vader als een luie ezel. De enige die eruit springt, dat is eigenlijk Zebulon. Maar verder, in feite was het toen al net als dat. Van kerkmensen kun je vaak maar heel weinig goed en soms heel veel kwaad vertellen. Dat volk van God, dat zijn al vaak niet de meest aantrekkelijke figuren. De meest lichtende voorbeeld. Dat de Heere uit zo'n volk zijn volk formeert. Dat straks de nieuwe aarde zal bewonen, dat is van dat volk uit en eenenmale onbegrijpelijk. Dat is een groot raad. Dat is één stuk welbehagen van een God die redenen neemt uit zichzelf en die zegt, ik doe het. Ik maak dit volk tot mijn volk. Ik schaam me er ook niet voor de God van dit volk genoemd te worden. Kijk, die 12 geslachten der kinderen Israëls, die hebben niet voor niets tot in alle eeuwigheid werk met het zingen, staande voor de troon van God. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Gods volk is een volk dat leeft van genade. En dat zalig wordt uit genade. Zonder dat er iets van onze kant in aanmerking ooit kan komen. Dat is er wat in de dagen van de afscheiding opnieuw ontdekt werd. Al was dat niet helemaal weg, maar het was een eind verduisterd in ons vaderland. Dat is het. Dat de brave burgermansmentaliteit die toen in kerk en staat heerste in Nederland, een geweldig verzet heeft teweeggebracht. Omdat men aan die boodschap niet aan wilde mee. Omdat dat immers alle eigendunk en alle gevoel van eigenwaarde je ontnam. Men wilde niet uit je rust worden verstoord door een prediking van zonde en genade. Men zei, met zulke mensen wil ik niet gerekend worden. Daar ga ik niet bij u zitten. Zolang dat soort mensen vooraan in de kerk zit, zien ze er mij niet. Ik hoef geen God die zondaren genade bewijst. En die mij op één lijn met hen stelt. Dat is de ergernis van het evangelie zoals dat zo heel erg duidelijk is in Genesis 49. Maar datzelfde evangelie brengt ook een levensgrote verzoeking met zich mee, gemeente. Deze verzoeking. Dat wij zeggen, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar. Ze worden zalig. God rekent hun zonden niet toe. Wat ze ook misdreven hebben, aan het einde van de reis komt het allemaal goed. Het is eigenlijk net als een sprookje. Ze leefden nog lang en gelukkig. Zie je wel? Zo is God. Hij weet wel wat maaksel wij zijn, zondaren, maar het komt goed. Straks staan de 12 geslachten der kinderen Israëls voor de troon van God. Wees maar gerust, zondaar. Aan het eind komt alles goed. Kijk, en dat zou nou juist voor zulke mensen wel eens een bittere teleurstelling kunnen worden. Een eeuwige teleurstelling. Want het is waar. Gode zij dank, zegt iemand die zichzelf een beetje heeft leren kennen. Het is waar. God zorgt ervoor dat straks de 144.000 uit alle geslachten der kinderen Israëls zullen staan voor de troon en dat zijn volk van de nieuwe aarde de gestalte zal vertonen van de 12 geslachten der kinderen Israëls. Maar als straks die heiligen binnengaan in de heilige stad, als dat machtige feit zal plaatsvinden, waarvan de negers zingen in hun spirituals, when the saints go marching in, dan is dan er niet bij. Dan, één van de 12. Dan, die lid was van een afgescheiden kerk, om het maar eens zo te zeggen vanmiddag. Maar die wel in die kerk zat, maar niet van die kerk was. Dan, het kind van het koninkrijk met zijn gedoopte voorhoofd, zoals we vanmiddag 3 kinderen de doop hebben zien ontvangen. Maar dat buiten geworpen wordt. Drank aan de wijnstok. Maar die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het wordt vanmiddag geen mooie preekgemeente. Ik zeg het maar heel eerlijk van tevoren. Het wordt vanmiddag geen preek met een happy end. Het is vanmiddag wel bediening van het woord, zoals een dienaar van de kerken der afscheiding daartoe geroepen wordt. Als we samen gaan luisteren naar het woord van de Heere dat ons bepaalt bij dan. Eén van de stammen van Israël. En we zien dan achtereenvolgens, hij heeft van God een plaats gekregen. Hij heeft zichzelf een plaats gezocht. Hij heeft voor eeuwig zijn plaats verloren. Dan, één van de stammen van Israël. Hij heeft van God zijn plaats gekregen. Hij heeft een eigen plaats gezocht. Hij heeft voor eeuwig zijn plaats verloren. In de Godopenbaring omtrent dan, gemeente, komen we in aanraking met die vraag die altijd weer in de kerk gezorgd heeft voor vragen en voor strijd en voor worsteling, namelijk deze vraag: hoe komt het nou dat een kerkmens verloren gaat? Hoe komt het nou dat 2 mensen onder dezelfde prediking zitten, op dezelfde wijze worden geroepen door die prediking, terwijl de een wordt aangenomen en de ander wordt verworpen? Hoe komt dat nou, dat feit dat niet voor ontkenning vatbaar is, omdat je dan alle kanten om je heen ziet? Hoe komt het dat niet allen die door het evangelie ernstig geroepen worden, ook zalig worden? Kijk, dat is een vraag die stellen de catechisanten nog alles een keer aan je. Ze komen daar ook altijd weer mee terug. En dan zeg je, ja kijk jongens, het zit zo op grond van de Bijbel. Als ik zalig word, dan is het voor 100% Gods genade. En als ik verloren ga, dan is het voor 100% mijn eigen schuld. Maar zeggen ze, ja maar dominee, dan kan ik die uitrekenen op mijn vingers en ik kom andere mensen tegen. En die kunnen het wel keurig allemaal voor me uitrekenen, maar dan komen ze tot een andere conclusie. En dat spreekt me meer aan, want dan kan ik begrijpen. Maar vanmiddag klinkt die vraag. Hoe wordt een mens zalig? En Genesis 49 heeft in de profetieën over de zonen van Lea ons voor en na bij alle variatie datzelfde antwoord gegeven uit vrije genade alleen. En de lofzang heeft keer op keer opgeklonken. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En nog een keer de schinner, denk ik, spreek van de afscheiding. Die heeft dominee Brons gehouden. En woensdagavond kunt u daarvoor naar de Ebenezerkerk. En ik hoop dat er velen zullen zijn in dankbare herinnering. Maar dat is juist de reden geweest waarom de kok in zijn dagen de Duitse leerregels die aan de kant waren geschoven opnieuw heeft uitgegeven. Omdat die een lofzang vormen op dat vrije van de genade van God. Maar dan komen we vanmiddag bij Dan terecht en we zullen zien, voor Dan is er geen plaats in het nieuwe Jeruzalem. En dan krijg je die andere vragen, waarom gaat een kerkmens nou verloren? Is dat nou inderdaad eigen schuld? Staat tegenover de God van het welbehagen nou inderdaad onze verantwoordelijkheid? Daar kan Dan er toch eigenlijk niks aan doen. Laat Genesis 49 me zien. Als Dan als enige niet binnengaat in het nieuwe Jeruzalem, dan komt dat omdat ze allemaal een eigen zegen hebben ontvangen. Maar Dan niet. Dan staat buiten omdat hij het stiefkind is onder de zonen van Jacob. Nee, gemeente. Ook Dan ontvangt een eigen zegen. Hij wordt ten volle gerekend, ten volle en nadrukkelijk wordt hij bij de 12 geslachten der kinderen Israëls geteld. Hoor maar naar de stervende Jacob. Dan zal zijn volk richten als een der stammen van Israël. Om het gewicht van die woorden te verstaan, gemeente, moeten we even terug naar dat hoofdstuk dat we al eens een keer in verband met deze serie gelezen hebben en waarin ons de geboorte van Jacob's zonen wordt beschreven. U herinnert u wellicht, Lea is nog steeds kinderloos op het moment dat Rachel is nog steeds kinderloos op het moment dat Lea al 4 zonen heeft en Rachel die kon dat maar niet verwerken. En mensen die Gods leiding met hun leven niet kunnen aanvaarden. En toets u zelf vanmiddag maar, die gaan altijd 2 dingen doen. Die zeggen aan de ene kant, als het die God verandert, dan ga ik dood. En vervolgens gaan ze dan een eigen weg zoeken om het begeerde doel toch te bereiken. Dat doet Rachel ook. Als de begeerde zwangerschap maar uitblijft, dan zegt ze niet, mijn ziel, stel u gerust, zwijg gewoon de stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijven. En ik zeg heus vanmiddag niet dat dat een gemakkelijke weg zit, en er zitten er hier in de kerk, die weten wat een strijd dat in je leven kan zijn, op dit en op andere punten. Maar toch dan zegt die Rachel, Jacob, ik heb wat bedacht. Hier heb je mijn slavin Bilha. Ik zou graag willen dat je gemeenschap met haar had. En als zij dan een zoon ter wereld brengt, dan zal dat mijn kind zijn. En dat klinkt ons vandaag natuurlijk wel wat vreemd in de oren, maar in de dagen van Jacob was dat allemaal zo vreemd niet. Omdat een slavin nou één keer met alles wat ze had en alles wat ze was in dienst was van haar meesteres. Je kon als slavin niet eens over je eigen lichaam beschikken en als je kinderen kreeg, dan werden het niet jouw kinderen genoemd, maar dan behoorden ze ook toe aan degene die het over je te zeggen had. En zo gebeurt het dan. En Jacob, waarvan al wel vaker hebben gezegd dat Rachel blijkbaar wel erg veel te zeggen heeft in zijn tenten, die vindt dat allemaal blijkbaar goed. En als er dan een zoon uit Bilha geboren wordt, en Rachel als de rechthebbende hem een naam mag geven, dan zelfs dat mag die slavin niet eens, dan noemt ze hem Dan. En dat is een afkorting van Daniel, die naam die kennen we beter. Mijn rechter is God, zo zegt Rachel met dat woord. Want, zegt ze, God heeft mij recht verschaft en hij heeft mijn gebed verhoord en mij een zoon gegeven. Prachtige tekst voor een geboortekaartje zou je zeggen, jazeker. Maar het is een grote leugen, gemeente. Want God heeft Rachel geen recht verschaft. Dat heeft ze zichzelf gedaan. Ze heeft haar recht in haar eigen handen genomen. En is dat kind al inderdaad gebedsverhoring? Heeft de Heer het haar gegeven? Wel nee, Rachel heeft zichzelf een kind gegeven. Dan is het kind van de leugen, gemeente. Het kind van de list, van de onwaarachtigheid. Dan, hij moet doen alsof hij de zoon is van Rachel, de meesteres. Maar in werkelijkheid is hij de zoon van Bilha, de slavin. Dat wil zeggen een tweede rangs kind in het gezin van Jacob. Ja, zo staat die jongen er dan voor zijn vader als weer een product van zijn mislukte huwelijksleven. Wat zal Jacob zeggen? Zal hij dan misschien overslaan en met hem straks ook de andere zonen van de slavinnen Naphtali, Gad en Aser? En zal hij zo aan de zonen van Lea en van Rachel de vrije hand bieden om straks in het beloofde land Kanaän aan die vier niet mee te tellen als erfgenamen en het land te verdelen met zijn achten en tegen die vier te zeggen, jongens, jullie zoeken je partij maar en je ziet maar dat je aan de kost komt, maar hier hoor je niet, want je bent eigenlijk geen kind van Jacob. Maar zo is eerder gebeurd. Met Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, die immers ook een slavin was. Die is immers ook weggestuurd en het is een gevleugeld woord geworden in de Godsopenbaring. Een woord dat je zelfs in het Nieuwe Testament in de brief aan de Hebreeën nog weer tegenkomt. Zend de dienstmaag weg en haar zoon, want de zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. Zal Jacob handelen naar dat woord en zeggen, daarmee ben ik in de lijn van vader Abraham de gelovige? Hoor, op zijn sterfbed spreekt de stervende aartsvader, mijn zonen, luister goed. Dan zal zijn volk richten als één der stammen van Israël. Met andere woorden zegt de aartsvader, jongens, houd er rekening mee. De zoon van de slavin die telt mee. Hij ontvangt ook een erfdeel in Kanaän. Een plaats om te wonen. Een plaats waar hij de eeuw van de Messias mag verwachten. En hij is niet minder dan de anderen. Hij mag zelfs meeleiding geven. Hij mag richten over heel Israël. Dat is de zegen van Dan. Ondanks zijn afkomst zegt Jacob, hij telt mee. De zoon van de dienstmaagd mag erven met de zonen van Rachel en Lea. God telt hem mee. Maar waarom? Laat zijn afkomst dan eigenlijk niet deugen. Is dan een man met goede karaktereigenschappen en prachtige deugden, waardoor Jacob hem toch graag een plaats geeft in zijn gezin? Och, luister maar eens een keer verder naar de woorden van de stervende aartsvader, gemeente. Hij zegt in onze tekst, dan zal een slang zijn aan de weg. Er staat in de nieuwe vertaling een zin in de wensende zin, mogen dan een slang zijn aan de weg. En u voelt wel aan, Dan wordt het iets heel anders in onze tekst. Want als je een wens uitspreekt als stervende vader over je kinderen. Dan bedoel je, ik hoop dat dat zo gebeurt. Maar vanuit het verband en vanuit het verloop van de geschiedenis van dan. Blijkt heel duidelijk dat die vertaling niet kan kloppen. En dat we het moeten laten staan zoals het hier staat. Dan zou een slang zijn. Een adderslang nevens het pad. Bijtende in de hielen van het paard. Zodat zijn berijder achterover valt. Dat is dan. Aan de ene kant strijdt hij voor recht en gerechtigheid. Aan de andere kant de slang. Jacob gebruikt dan een woord dat doet denken aan zo'n klein, gemeen, horend slangetje. Dat de kleur heeft van het zand van het pad waarover dat paard met zijn ruiten rijdt, zodat hij niet opvalt. En die zich doodstil daar aan de kant van de weg een beetje in het zand schuilhoudt. Totdat het paard net voorbij is om dan vliegensvlucht naar voren te flitsen. Het paard te bijten in de hiel. Maar als gevolg dat zijn benen de kracht verliezen en dat hij achterover stort. En dat het een ongeluk wordt voor het paard en zijn berijder tegelijk. In dan huist dat tweeslachtige. Dat hij door zijn geboorte heeft meegekregen. Hij is de zoon van Bilha de slavin, maar hij moet doorgaan voor de zoon van Rachel de vrije. Krachten ten goede en krachten ten kwade strijden in zijn leven voortdurend om de voorraad. Je kunt niet op hem aan. Je weet nooit precies wat je aan hem hebt. Vandaag is hij de rechtvaardige rechter die het recht handhaaft in het midden van het volk. Morgen is hij de geniepige slangenmens die sluw en onberekenbaar en onbetrouwbaar erop uitziet en zijn slachtoffer dood. En de geschiedenis van de stam van Dan bevestigt de waarheid van dit woord van Jacob. Dat kan ook niet anders omdat het de Heilige Geest is die het ingaat. Je ziet dat al in de woestijngeschiedenis als je daar aan de ene kant Aholiab tegenkomt. Een zoon van Dan die door de Heilige Geest met bijzondere gaven van kunstzinnigheid en van architectuur is versierd. Zodat hij bekwaam is om met een ander samen de tabernakel te bouwen en te versieren als een huis waar God kan wonen te midden van zijn volk. En aan de andere kant kom je in die woestijngeschiedenis tegen die zoon van de Danitische die de naam van de God van Israël lastert. En die daarmee de God van Israël aanrandt en onteert. Je ziet het vooral voor je in de Richterentijd. Als de grote zoon van Dan, de kinderen die kennen hem heel goed, Simson, richter wordt. En als in hem de profetie van Jacob in Genesis 49 in vervulling gaat. Omdat hij immers het volk van Israël richten mag. Hoe strijden in die Simson vlees en geest tegen elkaar, het kwade en het goede? Simson richt zijn volk, dat is waar, want hij breekt de Filistijnen de ruggengraat, lezer, zodat de kracht van die Filistijnen verminderd wordt. Maar je kunt niet op een aan, want in een onbewaakt ogenblik scharrelt hij zo weer rond met de vrouwen van de Filistijnen. Simson dient de Heere, dat staat als een paal boven water en dat wordt ook bevestigd door de Heere zelf, die hem een plaats heeft gegeven in de rij van de geloofshelden van Hebreeën 11. Maar hij laat zich zo dikwijls leiden door de zondige begeerten door zijn vlees. Simson, vandaag is hij de richter die overwinnaar is over 1000 Filistijnse soldaten. Morgen is hij de verliezer die het verliest van 1 Filistijnse vrouw. Dat is nou dan, gemeente. Hij heeft zijn goede eigenschappen, maar in zijn hart huist die slangenaard. Die doet jagen naar wat begeerlijk is voor het vlees, die onbetrouwbaar maakt, sluw en gemeen. Dat is dan. Naar afkomst en karakter. En toch, zegt de Heer, toch 1 van de stammen van Israël. Hij krijgt een plaats onder Israël. Met Israël mag hij trekken door de Rode Zee. En de oudste groep kategorisanten van me, die weet nou dat daarmee de doop beduid werd. Gedoopt in de Rode Zee. Hij mag leven onder de volkolom van de bescherming van God. Hij mag eten van het brood dat uit de hemel neerdaalt. Hij mag drinken uit die steenrots die God tot lafenis voor zijn volk opent. Hij mag dragen de belofte van de erfenis. Is dat geen rijke zegen? Ik kom maar weer aan die vraag toe, broeders en zusters, jongens en meisjes, die ondertussen wel bekende vraag onder ons. Herkennen wij onszelf in dat portret van dan? Zien we onze eigen naam hier? We zijn de eerste niet, hoor. Weet u wie de eerste was die zichzelf herkende in die persoon van dan? Dat was zijn eigen vader Jacob. Die meer dan in een ander, in deze jongen, zichzelf heeft herkend. Want dan is hij toevallig dat Jacob juist naar de zegen van dan dat heeft uitgeroepen als de nood van zijn leven. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Jacob heeft zichzelf herkend in zijn sluwheid en in zijn onbetrouwbaarheid. In zijn zoeken van eigen wegen, zijn weigering te wachten totdat de Heer zijn belofte vervullen zou. Heeft zichzelf herkend in de bedriegen van zijn broer Esau en van zijn oude, bijna blinde vader Jacob. Heeft zichzelf herkend in de chagrin met zijn schoonvader Laban. Wat een onbetrouwbaarheid, wat een geliepigheid. Listig, sluw en gemeen als een slam. En wees nou eerlijk, gemeente, is niet ons allerbeeld. Moeten wij niet allemaal bekennen dat wij door onze afkomst als kinderen van Adam mensen zijn bij wie het slangengif het bloed doortrekt? En in wie hart de slangenaard huist? Kijk, wij kunnen ons hoofd wel schudden eens over de zonde van anderen. En daar kunnen we soms met een geweldig indrukwekkende manier van praten en van kijken doen. Maar als die anderen nou eens zouden kunnen zien wat er leeft in ons eigen hart. Zit er nou iemand vanmiddag in de kerk die werkelijk zou durven zeggen dat er in zijn leven nooit de begeerte van het vlees zijn, waar je zelf wel eens een keer je wild van schrikt? Leeft er in ons hart nooit de hunkering naar de zonde, welke dat dan in ons leven is? Zou het onder ons niet voorkomen zoals het voorkomt in de gelijkenis van die twee zonen? Dat ons gedragen als die oudste zoon, die van zijn verloren broer zegt, hij heeft zo goed met de hoeren en met de drank doorgebracht. En de manier waarop hij het zegt, doet een goed verstaander horen. Hij zou het eigenlijk zelf ook wel gewild hebben, maar hij durfde niet. Wordt er zo niet soms gesproken over de zonde van anderen? Dan kunnen we het hebben over de verschrikkingen van die videofilms. Waarvan als het waar is wat er wel eens een keer gezegd wordt, een deel van onze urkenbevolking en onze jeugd erbij vergeven wordt. Met de vuilnis van seks en van geweld die onze huiskamers stiekem kan binnenspoelen omdat niemand het hoeft te weten dan. Maar als we daar nou ach en wee over roepen, doen we dat dan wel vanuit de gestalte van één die zegt, Heere God, voor al die dingen lig ik net zo goed bloot. En als het nou toevallig niet voor dat ene is, dan is het wel voor het andere. Of zijn wij vaak onbetrouwbaar, gemeente? Maar kunnen we dan soms gemeen en laag neerzetten? Nee, dat doen we niet openlijk, maar dat doen we veel liever stiekem en dat doen we achter zijn rug. En als je dan zegt, kom, dan gaan we naar die ander toe en dan praten we erover. Nee. En dan blijkt dat we niet eens te vertrouwen zijn in wat we over een ander zeggen. En we kunnen elkaar een pijn doen en we kunnen elkaar verwonden en we kunnen elkaar grieven. Omdat we uiteindelijk onszelf willen handhaven. Dan praten we zelfs misschien nog wel mooi in iemands gezicht. Maar van achteren vallen we aan zoals die adder die bijt in de hielen van het paard, zodat het achterover stort. Slang naast de weg. De Heere vanavond de vinger naar ons uitsteekt, gemeente, hebben wij dan inderdaad alle reden om te zeggen, Heere God, nee, dat geldt mij niet. Wij zijn er wel eens van geschrokken, mijn broeder en zuster, mijn jongen en mij. Als je ineens realiseerde wat er allemaal in je hart en in je leven een plaats kan hebben. Geschrokken van die krachten van zonde en van verderf. Van die duistere machten die wonen in ons hart. En toch schenkt de Heere ook aan ons, mensen met een zondige afkomst en met een verdorven slangenaard, zijn zegen. Hij zegt ook tegen ons, ik wil met u te maken hebben. Ik geef u een plaats bij mijn volk. Maar ook wij hebben die belofte die vanavond weer betekend en verzegeld is aan een drietal kinderen van de gemeente. En wat een zegen van de Heer is het dat we dat niet vergeten kunnen, omdat 14 dagen achter 14 dagen diezelfde woorden maar weer klinken. Als een onderstreping, als een bewijs misschien dat we het extra nodig hebben. En ze alsjeblieft niet alweer dopen, maar luister ernaar en kijk ernaar. Dat wij erfgenamen van het koninkrijk Gods mogen zijn. Dat we met dan mogen leven op het erf van het verbond. Dat we mogen horen de roepstemmen van het evangelie. Mogen ontvangen tijdelijke en geestelijke zegening. Dat is een eigen zegengemeente die de Heere schenkt aan een ieder van ons. Op naam. Maar waar brengt het ons nou? Kijk, waar het ons moet brengen, dat is wel duidelijk, gemeente. Want wanneer de Heere zo met zijn verbondzegen in ons leven komt, dan betekent dat dat die God een geweldige klem op ons leven legt. Deze klem, dat hij tegen ons zegt, wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Maar dat is niet de makkelijkste weg. Want dat heeft mijn leven onder een geweldige spanning gemeend. Want dat betekent dat ik mijn leven lang te strijden krijg tegen dat slangengif dat in mijn bloed zit. En nog een keer als u zegt het zit er niet in, dan bedrieg je jezelf. En de waarheid is in u niet. Dat betekent de voortdurende strijd tegen het kwaad en de voortdurende worsteling om het goede te doen. En dat valt niet mee. En daarom is het helemaal geen wonder, gemeente, dat er altijd weer mensen zitten in de midden van de gemeente die zeggen, ik moet die strijd niet ontlopen, ik moet zien dat ik een andere weg vind. Want we moeten natuurlijk wel een weg hebben. We moeten natuurlijk wel bij God horen, natuurlijk, want zonder God gaat het niet goed, dat weten we allemaal. Misschien is er wel een andere weg. En dat proberen we dan zoals dan dat probeerde. Dat hebben we samen gezien, gemeente, in dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Richteren 18. Dan is Israël al aangekomen in het beloofde land en de erfenis is verdeeld, maar de stam van Dan die voelt zich bepaald of niet op zijn gemak. Ze zitten er nog maar amper op, ze krijgen ruimtegebrek, ze kunnen geen woningen meer neerzetten, er is geen land meer om voedsel te verbouwen voor de hele stam. Dan zeg je, heeft de Heer nou Dan toch een beetje tekort gedaan en zijn te kleine plaats gegeven? Nee, gemeente, dat niet. Maar weet u wat het is, die erfenis die God aan zijn volk geeft, die moet strijdend veroverd worden. Dat geldt voor iedereen, dat geldt voor Dan ook. Maar ja, de Heer had het zo geleid dat die stam van Dan een plek kreeg in het zuidwesten van het land. En als u een klein beetje op de hoogte bent van de aardrijkskunde van Israël, dan weet u, daar wonen die Filistijnen, die vechtjassen, die in de wieg geborgen al neergelegd worden om te kunnen vechten. En daar wonen sterke Amorieten en daar wonen Enakskinderen van die reuzen. Als je ze uit de verte aan ziet komen, dan bibber je al. Maar toen ze dat in de gaten kregen, toen hebben die van Dan tegen elkaar gezegd. Moet je nou eens horen, we hebben momenteel ruimte genoeg. En als we daarmee aan het werk gaan, dan weet je niet wat er allemaal gebeurt en wat we allemaal loshalen. Laat ze maar zitten waar ze zitten. Maar ja, toen duurde het niet zo lang of er kwam ruimtegebrek en er kwam een woningprobleem en ze moesten eruit en wat nou? En toen gingen ze krijgsraad houden die van dan. En toen waren er die zeiden, moeten we dan strijden tegen de vijanden en anderen zeiden, nee, laten we dat toch maar niet doen. Want die van dan, die kennen niet dat geloof dat zingen doet, gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Die van dan, die hebben niet zoveel vertrouwen in de belofte van de levende God. Die voelen er niet zoveel voor om te strijden met een beroep op de belofte van de Heer. Daarom werden ze ongehoorzaam aan Gods bevel. En dat moet u goed in de gaten hebben, gemeente, want dat is het begin van de weg naar de eeuwige ondergang. Dat een kerkmens ongehoorzaam wordt aan het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. En dan gaan die van dan een andere weg zoeken en dan sturen ze een stuk of wat verspieders uit. En die vinden dan in het hoge noorden de vruchtbare vlakte gelegen rondom de stad Laïs, waar een vreedzame bevolking woont die met niemand wat te maken heeft en die met iedereen in vrede leeft, zodat ze eigenlijk niet weten wat oorlog voeren is of zo. En dan komen ze terug en dan zeggen de mensen, daar moeten we naartoe, in Laïs, daar is ruimte. En onze God heeft het in onze hand gegeven. En dat tweede station op de weg naar de eeuwige ondergang, gemeente. En ook dat moet u voor uzelf goed noteren om uzelf straks te kunnen toetsen. Dat een mens een eigen weg gaat en dat hij daar dan achteraf het stempel van God op gaat zetten. Dat je God gaat gebruiken voor je eigen zaakje. En als ze dan die stad Laïs veroverd hebben en die vredelievende mensen vermoord hebben. Het laatste wat die mensen gedacht zullen hebben, dat zal wel wezen, dat volk van God, wat een volk, en die God van dat volk, een God van een rover en moordenaar bent. Maar toen ze dan die stad veroverd hadden, toen stichtten ze daar ook een eigen heiligdom. Want God moet erbij natuurlijk. Zoals wij allemaal zeggen, God moet er wel bij in het leven, want zonder dat gaat het niet goed. En dat doen ze op hun manier nog keurig volgens de regels ook. Want ze vinden Jonathan, een kleinzoon van de grote Mozes, nog wel die bereid is om priester te zijn. En dat precies naar de regels, want dat is immers een leviet. Maar achter die vrome voorgevel spelen ze kerkje en zetten ze God naar hun hand. En dat is het derde station op de weg naar de eeuwige ondergang voor een kerkmens. Dat je God gaat dienen op je eigen manier. Eigenwillige godsdienst, de zonde tegen het tweede gebod. Uitwendige godsdienst. Schijnheiligheid. Ziet u het goed, gemeente? Zo gaat het met dat. Ongehoorzaamheid, eigen wegen zoeken, eigenwillige godsdienst. Dat is de weg van dan die de weg die God wijst niet wenst te gaan. Omdat er op die weg te veel gestreden moet worden. En die daarom een eigen weg zoekt. Dat is de weg van dan, gemeente. De weg van de minste weerstand. De weg van de mens die zich een godsdienst ophoudt. Waarbij zijn hoogmoed ongebroken blijft. En waarbij zijn vlees toch nog wat aan zijn trekken komt. En waarbij de onheiligheid op een vrome manier wordt gecamoufleerd. En op die weg leert men de geschiedenis van dan is geen stilstand, maar daar gaat het van kwaad tot erger. Want zonde baart nog altijd zonde. En dan is in die dienst daar in het heiligdom onder leiding van de kleinzoon van Mozes het begin te vinden van de kalverendienst van dan, waarmee Jerobeam straks Israël zondigen moet. En dan is het nog maar één stap naar de Baalsdienst van Agab en Izebel, waarvan u vanmorgen gehoord hebt dat het erop aankomt te kiezen wie je dienen zult. Is de Heere nou God of is de Baal? Zante mensen. Schijnheilig. Het was hem te veel gevraagd om te jagen naar de prijs der roeping Gods, om te strijden tegen het kwaad. Alleen hij wou het niet laten merken. Toen verborg hij zijn innerlijke verdorvenheid achter een vrome buitenkant. En als iemand aan die soldaten van dan onderweg naar het oorde vroeg, wat gaan jullie doen?
Zeiden ze, God wil het. We hebben het hem immers zelf gevraagd. En zo stormen ze straks van de bergen af de vlakte van Laïs binnen. God wil het.
En die heidenen bedenken, wat een God. En als iemand aan die van dan later vroeg, hoe komen jullie eigenlijk hier in Laïs? Want als ik de boeken van Mozes lees, dan is jullie stamgebied er ergens in het zuidwesten. Zeiden ze, onze God heeft het ons gegeven, wat wil je nog meer? En zie, wij dienen hem, zijn heiligdom staat in ons midden. En is niet Jonathan de kleinzoon van Mozes? Ja, u hoort het goed, van de grote Mozes, onze priester. Maar als u het oordeel van God over dat leven wilt horen, dan moet u luisteren naar wat de Heere Jezus later zegt. Wanneer hij met het oog op het geestelijke nageslacht van Dan zegt. Wit gepleisterde graven van buiten blinkend in de zon, maar van binnen stinkend van de dood en van het verderf. Dan zegt de Heere Jezus, wee u, gij gepeinsden, gij huichelaars, adderen gebroed. Het is niet echt. Het is alleen maar de buitenkant. Het is alleen maar het uiterlijk, alleen maar de schijn. Het is alleen maar het leven van iemand die Christus voorbij laat gaan. Nou, dat is dan, gemeente, de slang in de kerk. De eigenwillige godsdienst zonde tegen het tweede gebod. Zitten ze hier vanmiddag ook? Dat is misschien wel de moeilijkste vraag uit de hele serie, hoor. Zitten ze hier vanmiddag? Dat moet haast wel. Kijk, die nakomelingen van Dan, die kom je niet tegen in de kroeg. Die kom je niet tegen in de dichte deur en die kom je niet tegen in het wapen van Ur. Daar kom je de wereld tegen. En als je daar dan zo nodig moet zitten, jongelui, zeg het dan ook eerlijk. Ik hoor bij de wereld en niet bij de kerk en niet bij Gods volk. Maar die van Dan, die kom je tegen in de kerk. Dat kunnen alleen maar kerkmensen zijn. Mensen die van buiten godsdienstig zijn, maar het is niet echt. En als de wereld met zulke mensen in aanraking komt, dan zeggen ze, wat een huichelaar. Als dat het volk van God is, dan hoeft die God van het volk voor mij niet meer. En als de jeugd met zijn aanraking komt, dan zegt de jeugd, als het dat nou is. En als kinderen het bij vader en moeder tegenkomen. Dan zeggen ze later, als ze zelf al lang een gezin hebben, dominee. Bij mijn vader en moeder. Ah, dat was wel godsdienst hoor. Dat was niet echt. Het was geen zaak van het hart en daarom moet ik er niks meer van hebben. Kijk, die dan niet de gemeente, die mensen met hun uiterlijke schijn, met hun valse vroomheid. Dat zijn zulke verschrikkelijk gevaarlijke mensen, want met een beroep op God vermoorden ze hun naasten. Ze maken zoveel kapot, ze zeggen het gaat om God en ze bedoelen het gaat om hetzelfde. En ze zeggen we strijden voor Gods zaak, maar ze zijn bezig voor hun eigen zaak. Want aan de buitenkant is het allemaal wel in orde, gemeente. Maar in hun hart woont de slangen, is de troon des Satans. En daar strijden ze niet tegen, want ze zeggen naar buiten strijden, dat is veel gemakkelijker dan tegen mijn eigen vlees. Want dat kost pijn en dat kost moeite en dat kost loslaat. Veel gemakkelijker op anderen in te haken en te zeggen, God wil het. En zo heeft dan en zijn geestelijke nageslacht gemeente tenslotte de Heer Jezus Christus aan het kruis gebracht. Dat hebben ze biddend gedaan. Dat hebben ze gedaan met een beroep op de wet van God. We hebben een wet en volgens die wet moet hij sterven. Dat hebben ze gedaan met een beroep op de wil van God. God wil het, zeiden ze, kruis hem. Dat is dan gemeente. Een verschrikkelijk soort mensen, een gevaarlijk soort mensen. Er is dus iemand geweest die heeft in verband met de persoon van Dan gezegd, die kan beter te maken hebben met een vloekende soldaat in een kroeg, dan met een biddende fariseer in de tempel. En ik denk dat er wat van waar is, want dat is Dan, de stam van de fariseeën en de schriftgeleerden, die tenslotte zo rechtzinnig zijn en zo vromen in eigen ogen, dat ze geen zaligmaker nodig hebben, en dat ze weigeren voorbij te gaan aan een die zondaren ontvangt. Gemeente, heel eerlijk, aan recht op de mannen en op de vrouwen. Bent u er zo in? Eentje die met het uiterlijk en met de schijn nog wel een beetje voor de dag kan komen, maar die in zijn hart de Heere Jezus Christus geen plaats heeft. Eén die zich uiteindelijk ergert aan het evangelie van vrije genade, omdat hij zegt, nou ja, toch al die zondaren zalig moeten worden. En als ik nou ook al naast die Simeon en die Levi en die Ruben en die Juda moet gaan staan om te zingen van de vrije gunst die eeuwig en bewoog. Prikt dat woord van vanmiddag gemeente misschien dwars door die vrome voorgeven van ons heen? Zeg dan geen al. Terwijl je in je gedachten een vuist schudt naar die preek. En ga geen pleisterwerk aanbrengen. Op die voorgevel waar de pijl van het evangelie dwars doorheen ging, verhard u niet. Maar wees de Heere nou alstublieft maar dankbaar voor het feit dat u blijkbaar nog niet zo hard bent en nog niet zoveel eelt om uw ziel hebt, dat het woordje allemaal niks meer doet en dat het afsterft. Zondaren kunnen wel zalig worden, gemeente, maar dan niet en niet. Dan niet. Schijnheiligen, geveinsden, staan op de weg die steeds verder omlaag voert. Een weg waarop tenslotte geen terug meer mogelijk is. Waarop geen vergeving meer wordt gevonden. Want dit is het ergste wat een mens kan bedrijven, weet je. En nog een keer alleen een kerkmens. Kan het maar. Want dan lees ik nog weer eens even in de openbaring, in die laatste bladzijde van de Bijbel. En ik zie ze daar staan voor de troon van God in openbaring 7. Ruben, die zijn vader verkracht. Zijn vaders vrouw verkracht. Simeon en Levi, de massamoordenaars van Sichem, Juda de over. En ik zeg, o God, wat een genade. Zondaren staan daar in het witte kleed, gewassen in het bloed van het lam. Maar waar is dan? Nou, kijk het maar naar in openbaring 7, de stam van dat ontbreekt. Voor dan de te behartigen, de schijnheilige, de stam van de eigenwillige godsdienst, is er geen plaats in het nieuwe Jeruzalem. O zeker, er zijn er wel een paar uit die stam, die Aholiab, die kunstenaar bij de tabernakel in de woestijn, en Simson volgens het getuigenis van Hebreeën 11. Maar de stam van Dan gaat verloren, gemeente. Die wordt uitgestoten. Er is voor Dan geen plaats op de nieuwe aarde. Ziet u het wel goed? De zachtmoedige, liefdevolle, ontfermende heiland heeft het zelf zo scherp gezegd. Toen hij zei, wee u gij geveinsden, want gij kunt het koninkrijk God zo niet beërven. Voor dan is er geen plaats, gemeente. Mensen met de gedaante van Gods zaligheid zijn de Heere een gruwel, want ze vormen een karikatuur van zijn werk en ze staan dat werk in de weg. En met hun eigen uiterlijke en eigenwillige godsdienst is er ook geen plaats voor de vermaningen van het evangelie. Want ze vinden zichzelf beter dan een ander. En de Heere vraagt niet naar uiterlijke schijn, maar hij vraagt naar waarheid in het binnenste, naar een hart dat hem vreest. En alles wat wij aanvoeren om het gemis aan een hart dat voor hem leeft goed te praten, dat is onheilige en schijnheilige dan niet een godsdienst. Zegt u, ben u geschrokken? Vraagt u of er vanavond dan helemaal geen evangelie is voor mensen van het soort vandaan? Hoor mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Voor dan is er geen plaats op de nieuwe aarde. Dat zegt Gods woord. Maar het zegt dat pas op de laatste bladzijde. De Heere is
zo geduldig. En de Heer is zo groot van langmoedigheid. Ook voor dan. Immers als Ezechiël aan het einde van het Oude Testament de contouren van dat nieuwe Jeruzalem ziet verrijzen voor zijn geestesoog. Dan ziet Ezechiël daar aan het eind van het Oude Testament in het nieuwe Jeruzalem ook nog een poort voor dan. Dan mag een ontdekte dan niet het nog zingen. Genade God zo rijk en vrij. Die poort staat open. Ook voor mij. Ja, maar zegt u, kan het dan toch? Kan het dan niet dan toch zalig worden? Ja, gemeente, dat kan inderdaad. Kan inderdaad. Alleen dan moet u wel dan niet af worden. Want tenzij dat een dan niet wederom geboren wordt. Hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Want dan nieten kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Kan men dan niet zalig worden? Gemeente, er is een weg. Er is toch een weg. Want dan hoor ik Jacob die in deze zoon zichzelf herkend heeft als in geen ander. En ik hoor hem roepen op uw zaligheid, wacht ik, Heere. En dan hoor ik Paulus en dan niet een aard beleiden. Met die bekende woorden, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En ik hoor het antwoord, God het hij dank door onze Heere Jezus Christus. Dat is de weg, gemeente. God die in Jezus Christus een toevlucht is, voor dan niet en die met de nood van hun leven tot hem komen, opdat hun slangenaard wordt overwonnen en hun slangenaard de doodsteek krijgt. Dat is de weg, gemeente, voor mensen die in de nood komen omdat ze het ontdekken. O God, zo'n huichelaar, zo'n geveinsde ben ik, aderen gebroed. Dit is de weg terug. Maar wacht dan niet te lang, kinderen van dan. Wacht dan toch alsjeblieft niet te lang. Want elke dag wordt het voor een dan niet moeilijk. Om die weg terug te vinden. Elke dag word je sterker gevangen in de strikken. Die je zelf hebt gespannen. Heden zo hij zijn stem hoort. Laat dan voor u zijn afschrik wezen. Want het kwaad van de schijnheiligheid en van de eigenwillige godsdienst. Dat staat niet stil. Maar dat rijdt. Zolang er geen bekering is. Dat rijdt. Tot het moment dat er geen weg terug meer te vinden is. Heden. Van welke familie bent u? En jij? Bent u van dan? Mensen, wat een zegen als je dat nou nog gaat zien. Want voor dan staat de poort nog open. Open voor mensen die geschrokken zijn. Open voor mensen die roepen, wie zal mij dan niet verlossen van het lichaam deze dood. Open voor mensen die bidden, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Open voor mensen, en nou toetst u uzelf, die nou bidden, door grond. En ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer beproefd. En zie of mijn gemoed iets kwaad, iets onbehoorlijks voedt. En doe me toch met vaste schreden. De weg ter zaligheid betreed. Broeders en zusters. Zeg je daar wel met je hart aan en op.